Ze zijn overal, ze begrijpen het niet, ze deugen niet. Ze zijn een gevaar, een pest, een schandvlek. De bange blanke mannen en vrouwen. Het racistische stemvee van de populisten. De white trash uit onze voorsteden. Het zijn medeburgers voor wie de globalisering geen pretpark is, met leuke citytrips en goed betaald kenniswerk. Het zijn de verliezers in de vele oude industriebekkens die Europa rijk is. Van het Roergebied tot Limburg en van Noord-Frankrijk tot de Po-vlakte. Was getekend journalist en documentairemaker Jan Antonissen. En hij is hier. Goedenavond.
Goedenavond.
Als de auteur van het boek De Onfatsoenlijke, dat binnenkort verschijnt. Mag ik beginnen met toch de wat obligate, maar in dit geval wel relevante vraag. Waarom wilde u dit boek schrijven?
Ik dacht dat het een onderwerp was van deze tijd, een urgent onderwerp. De aandrang is gekomen na de uitverkiezing van Donald Trump tot president van Amerika. Dat was een donkere dag, ook voor mij. Ik dacht dat het einde der tijden was aangebroken. Ik vond dat ik daar eens wat aan moest gaan doen. De verkiezing van Trump stond niet alleen. Er was ook de Brexit geweest een beetje daarvoor. Dus er was wel iets gaande. En op een bepaald moment lees ik een uitspraak van Martin Schulz, de Duitse sociaal-democratische voorzitter van het Europees Parlement.
Ja, en later lijsttrekker voor de SPD in Duitsland. Ja.
Absoluut. En die zegt op een bepaald moment, ja, het is tijd voor een revolutie van de fatsoenlijken. Hij impliceerde daarmee dat al de mensen die voor Trump en voor de Brexit hadden gestemd onfatsoenlijke mensen waren. En ja, dat vond ik bepaald ver gaan, omdat de sociaaldemocraten hadden verloren, ook in Amerika. Ja. En in plaats van hun eigen boezem te kijken, wezen ze met de vinger naar de mensen die voor de foute partij hadden gestemd. En dat leek mij een goed uitgangspunt om mezelf ook eens te bevragen van, ja, moeten we altijd met de vinger blijven wijzen naar die mensen, of hebben die ergens een reden om ontevreden te zijn en malcontent?
Ja, een echo natuurlijk van de deplorables van Hillary Clinton, hè, dat onfatsoenlijke. U bent gaan reizen, ik zei het net al, in de Europese Rust Belt, zoals ze dat oude industriegebied in Amerika noemen, maar dan de kern van wat ooit het begin van de Europese Unie was, de kolen- en staalgemeenschap. Dus Noord-Italië, het Roergebied, Zuid-Limburg, Wallonië, en u hebt ook nog een tripje naar Engeland gemaakt. Daar komen we over te spreken. Hoe zou u zo'n typische onfatsoenlijke die u op uw reis door Europa hebt opgezicht omschrijven?
Ja, ik heb voor mezelf een soort van format gemaakt. Ik heb nagedacht over de vereisten waaraan de kandidaat interviewees moesten voldoen. En ik ben voor de gelegenheid ook een aantal lessen gaan volgen aan de Universiteit van Antwerpen, waar Cas Mudde, Nederlandse professor, doseerde.
Friend of the show, mogen wij zeggen.
Absoluut. Hij verdient er goed zijn brood aan. En die zei van, ja, die populisten, want zo worden ze dan toch wel genoemd, kun je meestal aan de hand van drie criteria herkennen. Eén, ze zijn tegen de politiek. Het volk is zuiver, de politiek is corrupt. Twee, ze pleiten voor een autoritair regime. En drie, ze vinden dat het eigen volk, de eigen mensen, de eigen groep eerst moet komen. En ja, op grond van die criteria ben ik eigenlijk interviewees gaan zoeken, mensen met een verhaal.
Ja, kunt u eens één voorbeeld geven? Ik heb uw boek gelezen, dus het zijn allemaal gesprekken in die verschillende landen met voorbeelden van deze soort mensen. Niet alleen trouwens, moet ik zeggen, maar grotendeels. Kunt u één voorbeeld nemen wat er voor u uitsprong?
Ja, het zijn zowel mensen die aan de radicaal links als aan de radicaal rechtse kant staan, maar voornamelijk toch radicaal rechtse kant. Maar het voorbeeld dat ik zou willen aanhalen is het voorbeeld van Jörg Sartor. Dat is een gewezen mijnwerker. Die is gestopt op zijn 50ste, als ik het goed heb, met werken. Is dan begonnen als CEO van de voedselbank in Essen.
Ze zijn dan in het Roergebied, hè, in Duitsland.
Absoluut. En die heeft op een bepaald moment, die heeft daar 10 jaar goed werk geleverd, 7 dagen op 7 gewerkt. Ik heb dat ook van dichtbij gezien. Die man, die is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in touw. Maar die heeft op een bepaald moment gezien dat de gevolgen van de vluchtelingencrisis in 2015 in Duitsland, waarbij in 7 maanden tijd 1 miljoen mensen zijn binnengekomen, dat de autochtone Duitsers, zoals hij ze noemde, de ouderen van dagen en de alleenstaande moeders uit de rij dreigden geduwd te worden door die nieuwkomers.
Letterlijk, hè, uit de rij geduwd.
Dat was zo, ja. Het was vechten om daar stand te houden. En ja, de, wat hij dan noemde, de autochtone Duitsers, die bleven achterwege op den duur. En die heeft dan de radicale maatregel genomen om die nieuwkomers uit te sluiten. En heeft dat voor een aantal maanden gedaan. Dus dat is een racistische maatregel, zonder meer. Een maatregel die hem op veel kritiek is komen te staan. Maar die tegelijk voor heel wat discussie heeft gezorgd, ook in Duitsland, omdat heel wat Duitsers zich achtergelaten voelen door het systeem, zich miskend voelen door het systeem, en nu eindelijk een soort van Robin Hood hadden gevonden. Iemand die het voor hen opnam. En in eerste instantie heeft Jörg Sartor, die overigens van confessie, zal ik maar zeggen, sociaal-democratisch, heeft hij heel veel kritiek gekregen. Maar het tij is gekeerd, ook in de Duitse pers. De Spiegel is achter hem gaan staan. En ook de internationale pers, de New York Times, heeft grote stukken aan hem gewijd en noemde hem een people's hero. Dus iemand die het opnam voor het eigen volk. Vanuit de redenering dat de lasten van de grote vluchtelingencrisis, dat de lasten toch in eerste instantie gedragen worden door de armen, de mensen die het minder goed hebben in Duitsland. En dat die meestal, wat ik zeg, worden genegeerd of miskend. En Sartor was in dat opzicht wel iemand die baanbrekend was, die het voor die mensen heeft opgenomen. Maar over die maatregel valt te discussiëren natuurlijk. Kun je niet billijk...
Overigens, want dat moeten we er dan ook bij zeggen, heeft hij wilde het evenwicht herstellen. Hij zei op een gegeven moment was er 80% vluchtelingen en nog maar 20% arme Duitsers bij mij in de voedselbank. En ik wil dat het 50-50 is op zijn minst. Toen het dat weer was, heeft hij gewoon de maatregel weer ingetrokken.
Ja, heeft hij weer de zaak geopend voor iedereen. Ja. Dus je kan onmogelijk zeggen dat dat een mens is van slechte wil. Dat is, maar het is, kun je zoiets spelen?
Die combinatie die hier dan cruciaal is, namelijk armoede, achtergebleven, sociaal-economisch achtergebleven Duitsers, geboren Duitsers en migratie. Is dat het thema wat u overal tegenkwam, die combinatie?
Ja, ik ga nog eens Cas Mudde citeren. Die zegt, alle verkiezingen sinds 2000 of 2001 gaan maar over één thema. En dat is over migratie. En ik denk dat hij daar grotendeels gelijk in heeft. Omdat dat het toch een deel van de bevolking is. Van de autochtone bevolking, die zich over het hoofd gezien voelt en die dat al jarenlang laat weten, bij elke verkiezing opnieuw. En die mensen worden steeds talrijker.
Ja. En hoe zijn ze over het hoofd gezien? Hè? Ze kiezen dan nu in Italië voor de Lega, of in Duitsland voor de Alternatieven voor Duitsland, of bij ons voor Wilders of Forum voor Democratie, bij u voor Vlaams Belang wellicht. Hoe zijn ze over het hoofd gezien door de andere partijen? Wat hebben die niet gezien?
Ze hebben zich er makkelijk van afgemaakt. Zeker de partijen die zich hoorden te bekommeren om die mensen, hebben zich vrij makkelijk van afgemaakt. Hebben die mensen racisten genoemd. Wat op grond van hun beweringen niet altijd verkeerd is, in tegendeel. Die mensen uiten zich dikwijls op een rauwe, racistische manier, die niet goed te praten is. Maar ze hebben nooit willen luisteren naar de reden van hun boosheid, naar het symptoom van dat racisme. Ze hebben nooit willen zoeken naar waarom die mensen mistevreden zijn. En die mensen, als je daarmee gaat praten, als je daarna gaat luisteren naar hun levensverhalen, dan kom je wel tot de vaststelling dat ze het vaak bijzonder moeilijk hebben om te overleven in dit systeem.
En waar komt dat dan door? En in hoeverre zijn die partijen daar dan ook verantwoordelijk voor?
Goh, die partijen zijn daar niet alleen verantwoordelijk voor, maar er is veel meer gaande natuurlijk. Er is een globalisering gaande. Mensen worden in nepstatuten gedwongen, worden flexwerkers, krijgen onderbetaald enzovoort enzovoort. Dus het is niet makkelijk voor hen.
Nee, want dat is wat in het oog loopt als je uw boek leest. Die combinatie van economische nood, sociaal-economische nood, en daaroverheen dan migratie, die vaak neerslaat in juist die plekken waar die sociaal-economische nood al is. Is er iets te zeggen over hoe de verhouding is? Gaat het dan echt om die migratie zelf? Ik zou willen zeggen, als die sociaal-economische nood er niet zou zijn, zou die migratie dan ook zo'n groot probleem zijn?
Ja, uw vraag is waarschijnlijk, zijn die mensen niet in wijze racistisch? Dat is misschien
nou, dat, is zo, dat weet ik niet of dat mijn vraag is. Mijn vraag is gewoon zoals ik hem stelde eigenlijk.
Ja, ik denk niet in die mate. Denk ik zeker niet. Hm. Ik ben er wel van overtuigd dat een aantal mensen hardleers en racisten zijn. En dat je daar onverbiddelijk tegen moet optreden. Maar ik denk dat ook heel wat mensen geneigd zijn om voor de populisten te stemmen, de rattenvangers van Hamelen, omdat zij misnoegd zijn, omdat zij miskend zijn. Mm-hmm. En dus dingen zeggen die ze eigenlijk beter niet zouden zeggen. En die zeggen ook dingen die hun zaak helemaal niet dienen. Dus ze komen er niet mee vooruit.
Nee. Hoe verklaart u eigenlijk die blinde vlek van vrijwel het hele politieke spectrum voor het feit dat deze mensen gewoon in de steek zijn gelaten?
Ja, omdat het heel moeilijk is natuurlijk. Hè? Omdat het gaat om een taboe. Het gaat om een moreel dilemma. Je mag niet racistisch zijn. En als je zulke dingen hoort, dan ben je geneigd om die mensen links te laten liggen. Wat vaak gebeurd is. Ik denk dat met dat taboe heeft te maken. En er is een terecht taboe op racisme. Een zero tolerantie voor
Want u hebt die blinde vlek ook gehad.
Ik heb die blinde vlek absoluut gehad. Ik heb lange tijd ook gedacht van daar mag je geen mededogen mee voelen. Dat zijn foute mensen. Het is ook een van de redenen dat ik het boek ben beginnen schrijven. Ik verwijs er ook naar in mijn voorwoord. Ik had een oma.
Ja.
Die eigenlijk een heel goed en ingoed mens was.
In Borgerokko.
In Borgerokko woonde.
Dat is een wijk in Antwerpen die Borgerhout heet, maar die vanwege de migratie nu wel eens Borgerokko wordt genoemd.
Ja, die is gaandeweg Klein Marokko geworden, die straat van mijn oma. En ja, ik zag ook dat mijn oma, die nooit is overgeheld naar het Vlaams Belang, wel niet ongevoelig was voor de sirenezang van het Vlaams Belang. En ja, ze zei soms dingen ja, die mij revolteerde, die ik echt niet kon accepteren. Maar ja, ik ben er wel stilaan achtergekomen waarom ze dat zei. Het is een laat inzicht geweest, het is voortschrijdend inzicht geweest, maar ik ben er wel achtergekomen dat vooral uit angst was dat ze sprak. En ik denk dat dit boek in essentie ook gaat over angst. Mensen die bang zijn, mensen die bang zijn om uit de middenklasse te vallen, mensen die bang zijn om hun culturele verworvenheden te verliezen. Mensen die bang zijn toekoer.
Ja. Het mooie van het verhaal van uw oma, waar u mee begint en waar u aan het eind van het boek op terugkomt, is dat op het moment dat zij niet meer thuis kan wonen en naar een verzorgingstehuis moet en aan het verhuizen is, dat dan de overbuurvrouw, een Marokkaanse vrouw met een hoofddoek, de verhuizers komt laven met drank en spijs. En dat uw oma, die nog nooit een woord met die vrouw gewisseld heeft, daar aangenaam stom verbaasd over is.
Ja, ze was erg aangedaan. Het was juist het moment dat ze moest vertrekken naar een verzorgingstehuis. Ze moest haar huis waar ze 30 of 40 jaar in gewoond had achterlaten. En de laatste fase van haar leven aanvatten. En plots zat die vrouw daar. En ze was daar erg door aangedaan. En ja, ze heeft dan uiteindelijk ook besloten om iets terug te geven. Maar op zo'n moment zie je wel, als mensen dichter bij elkaar komen, dat er toch nog van alles mogelijk is. Het klinkt misschien wat sentimenteel en corny, maar het is wel zo. We moeten ergens een weg in het midden gaan zoeken tussen. En daar gaat het boek ook over. Ik ben bewust met die mensen gaan zoeken, omdat ik op zoek ben naar het verstandige midden.
Ja.
Ik ben op zoek naar een weg tussen de polarisering, of een weg in de polarisering tussen links en rechts.
Ja, ja. Daar komen we zo op, waar we die weg zouden moeten zoeken. Maar nog even, hoe ongemakkelijk was het voor uzelf om inderdaad, zoals u ook zegt, af en toe rauw racisme te moeten optekenen? En hoe bewandel je die dus dunne lijn tussen het tonen van woede en misschien toch af en toe wat tegengas geven? Want dat doet u ook wel eens.
Ik geef af en toe wel tegengas, maar mijn attitude is wel, ik luister naar die mensen, ik wil het wel weten. Hmm. En ik denk als je het echt wil weten wat die mensen drijft, dan kan je ook rekenen op begrip van die mensen. En mensen voelen dat ook. Maar er waren bijzonder moeilijke momenten. Op een bepaald ogenblik was ik in Italië. Heb ik een gesprek proberen te voeren met een vrouw wier dochter afgemaakt was. En het was een drugsverslaafde dochter. Die was afgemaakt door Nigeriaanse drugdealers. Dat is een hele grote zaak geworden in Italië. Het lichaam van dat meisje is versneden, teruggevonden in 2 of 3 trolleys. En die zaak kwam net voor de Italiaanse verkiezingen. Salvini is daar ook bovenop gedoken. Zeker nadat, enkele dagen nadat die trolleys zijn gevonden, dat er een terrorist in Macerata is rondgereden en geschoten heeft op alles wat zwart was.
Een extreemrechtse geweldenaar.
En Salvini, want die terrorist had een verleden bij de Lega. Ja. Salvini heeft dat meteen vergoelijkt. En dat is hem echt goed uitgekomen. Hij heeft daarmee gescoord. Ja. Dus op zo'n moment, als je bij zo'n vrouw zit die verscheurd wordt door het verdriet, maar die tegelijk voel je dat ze aan haar aan het trekken zijn. De postfascisten zijn aan haar het trekken, willen haar erbij halen. Ja, dat is heel moeilijk. En dat is ook heel moeilijk om op zo'n moment medelijden te tonen met zo'n vrouw. Want die vrouw is ook de kerk uitgelopen met een krans, een bloemenkrans van Luca Traini.
Van de man die geschoten heeft,
van de terrorist. Dus die vrouw die toonde respect voor de daad van Luca Traini. En ja, dan merk je ook, ja, die vrouw die gaat helemaal de bocht uit. Maar op hetzelfde moment probeer ik dan zo lucide mogelijk erover na te denken. En toch ook in te zien dat ik op zo'n moment van diep verdriet ook tot veel in staat kan zijn. Mm. En wellicht is het de schuld van haar broer, die namens de postfascisten aan haar trok, dat zij zo ver afdwaalt.
Ja. En dan nu voor de laatste 2 minuten toch maar die hamvraag. Als we dan naar deze mensen geluisterd hebben, wat moet daar dan het gevolg van zijn?
Ik denk dat de democratie gewoon democratischer moet.
En wat betekent dat precies?
Dat we zorg dragen, ook voor de rumoerige rechterflank, voor de kleine mensen, voor de mensen die we meestal over het hoofd zien, de mensen die in de callcenters werken, in de grote magazijnen, in de domeinen waar wij eigenlijk niet meer naar omkijken.
Ja, ligt er ook een begin van een oplossing? U portretteert ook Paula Hertogen. Zij is een activiste van een radicaal linkse partij in Wallonië. En op pagina 177 zegt zij dat het zo pijnlijk is dat de woede van deze mensen zich op migranten richt. Ze zegt de mensen duidelijk maken dat niet de migranten hun bestaansrecht bedreigen, maar de rijken. Het zijn allebei vaak groepen aan de onderkant. Waarom lukt het niet om hun gezamenlijk belang politiek te formuleren?
Ik denk dat er een groot probleem is op dit moment. Hè, dat het midden uit de politiek wordt weggeslagen. Het midden verdwijnt overal. Je hebt radicaal links en radicaal rechts. En het midden verkruimelt, dat zie je in verschillende landen. Zie je in België, zie je in Nederland, zie je zeker in Italië. En ik denk dat het hoog tijd is voor en herverdeling en ja, ook luisteren naar de noden van de kleine mensen.
Ja. U hebt dat in ieder geval uitgebreid gedaan en u hebt dat zeer lucide opgeschreven. Heel hartelijk dank voor dit gesprek en voor het boek De Onfatsoenlijke, uitgegeven door uitgeverij Polis. Het ligt vanaf 1 oktober in de boekhandel. En voor meer informatie kunt u kijken op de website van Bureau Buitenland of natuurlijk op al onze uitingen op de sociale media. Hartelijk dank, Jan.